Zie gelijk de ogen van de knechten zijn op de hand van hun heren. En gelijk de ogen van de dienstmaagd zijn op de hand van haar vrouw. Alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat Hij ook ons genadig zij. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen, Heer, in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89 en daarvan het 7e vers. Twee kleine schriftlezingen vanavond. De eerste is Genesis 5, de versen 21 tot en met 24. Daarna de kleine brief van de apostel Judas. En uit die brief lezen wij de versen 14 en 15. Dus Genesis 5, vers 21 tot 24. En uit de brief van Judas, vers 14 en 15. Daarna zingen wij Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard, mijn tranen hebt geen uw fles vergaard en wat er verder volgt. En dan beleiden we ons geloof met de tweede paragraaf van de zieke troost, waarboven staat: door Adam zijn alle mensen in de dood gekomen.
En Henoch leefde 65 jaar en hij gewon Methuselah. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah gewonnen had 300 jaar en hij gewon zonen en dochters. Zo waren al de dagen van Henoch 365 jaar. Henoch dan wandelde met God en hij was niet meer, want God nam hem weg. En dan vervolgen wij in Judas. En van deze heeft ook Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd, zeggende: zie, de Heere is gekomen met zijn vele duizenden heiligen, om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hem gesproken hebben. Tot zover de schriftlezing. We lezen nu de ziekentroost, paragraaf 2. Want zo haast als Adam al dus gevallen was, is hij terstond in een zekere vervloeking gekomen, gelijk wij lezen in Genesis, waar God zegt: zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt, en met smart zult gij daarvan eten, al de dagen uws levens, en in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt, want gij zijt stof, en gij zult tot stof wederkeren. Waaruit wij zekerlijk weten dat alles wat leven ontvangt, eenmaal moet sterven. Dit getuigt David duidelijk, zeggende: wat man leeft er, die de dood niet zien zal? Want Salomo zegt: de levenden weten dat zij sterven zullen. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomende. En in de Hebreeën staat geschreven dat het de mensen gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Want gelijk de schrift zegt: wij zullen alle de dood sterven en wezen als het water dat ter aarde uitgestort zijnde niet verzameld wordt. Want onze dagen, zegt Job, zijn als de dagen des dagloners en lichter dan een loper. En wij waren, spreekt Mozes, daarheen als een stroom. Ja, gelijk een blad dat de wind verdrijft, en een droge stoppel, en een kleed dat de mot opeet. Want het stof keert wederom tot aarde als het geweest is, en de geest weder tot God die hem gegeven heeft. Gelijk Job zegt: leem zijn wij en tot stof moeten wij wederkeren. Insgelijk zegt ook Jacobus dat des mensen leven is een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Ja, onze leeftijd vaart weg gelijk een wolk en vergaat tegelijk een nevel en verdwijnt ook gelijk een schaduw. En ook Petrus zegt, aanhalende uit Jesaja, dat alle vlees is als gras en alle heerlijkheid des mensen als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Wederom zegt Jezus Sirach, het verbond van eeuwigheid is dit, gij zult de dood sterven, gelijk een groenen blad op een dichte boom, enige werpt hij af en andere doet hij uitspruiten. Alzo is het met het geslacht des vleeses en des bloeds. Het een sterft en het ander wordt geboren. Gelijk Salomo zegt, alles heeft een bestemde tijd, er is een tijd om geboren te worden en een tijd om te sterven. Tot zover.
We gaan verder lezen in Hebreeën 11. En vanavond is aan de orde de versen 5 en 6. Hebreeën 11, de versen 5 en 6. En dan lezen wij het woord van God als volgt. Hebreeën 11, vers 5 en 6. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden, daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is. En een beloner is degenen die hem zoeken. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Groot en eeuwig God in de hemel, wat hebben wij in diepe belijdenis samen gelezen uit de zieke troost. En wat een werkelijkheid is het, elke dag weer opnieuw. Sinds de diepe val in het paradijs is de dood in de wereld gekomen. En elke keer klinkt het en hij stierf en hij stierf. Er is een tijd om geboren te worden en u hebt die tijd aan ons allen gegeven. En bij de een is dat langer geleden als bij de ander, maar de tijd dat wij geboren werden brak aan. En nu leven wij. En Heer, uw woord zegt het, en we hebben het ook beleden, dat het in mensen gezet is eenmaal te sterven. Is er ook een tijd gezet door u bepaald dat wij sterven moeten en ook u bepaalt de leeftijd. Maar Heer, daartussen, tussen die twee momenten van geboren worden en sterven, moeten wij wederom geboren worden, om eeuwig te kunnen leven. En Heer, dan worden wij deze avond meegenomen naar het begin van uw woord, de tijd van de eerste wereld, een zeer goddeloze tijd, zullen wij vanavond horen, en te midden van die goddeloze tijd werkte u, want u werkt altijd, totdat de laatste is toegebracht. Hoe donker het ook op aarde kan wezen en hoe nabij de oordelen ook kunnen wezen, maar u hebt altijd een kerk op aarde en u zorgt altijd dat er zondaren wederom geboren worden. En dan zullen wij vanavond horen van Henoch, die ook wederom geboren werd. En toen begon er een leven waarvan uw woord zegt, Henoch wandelde met God om jaloers op te worden. Om nou elke dag dicht bij u te leven, met u te leven, in afhankelijkheid van u te leven. En dan te weten hoe dat alleen maar mogelijk is, want Heren, van nature zijn we bij u vandaan gegaan. En hoe zouden twee samenkomen om te wandelen, als daar niet die ene geweest is, de Heer Jezus Christus, die uit de hemel gekomen is om de menselijke natuur aan te nemen, om alle blokkades tussen u en een zondaar weg te nemen, opdat er een wandelen mag komen met u. En Heren, dan weet u hoe onze wandel is. Want Henoch wordt ons deze avond als een spiegel voorgehouden. Hoe is onze wandel? Heren, van nature wandelen wij op de brede weg, naar het goeddunken van ons eigen hart. Maar als u nou komt met de werkingen van uw geest, dan wordt het zo anders. En laten degenen, heren, die nog steeds wandelen op de brede weg tot bekering mogen komen. Heer, u bent toch ook in het leven van Henoch gekomen. U bent toch diezelfde God. Zou u het ook vanavond willen doen, want u weet precies wie er nog onbekeerd zijn. Maar heren, als die wandel er met u gekomen is, degenen die in ons midden zijn, die u mogen kennen en vrezen, dat ook zij hun leven mogen toetsen. Want dat blijft ook voor uw kinderen steeds in nodig. Is er nu een wandel met God? En wat is dat dan? We zullen er vanavond van mogen horen, heren, en we bidden u om de werking en de leiding van uw Heilige Geest. Geef uw knecht wat nodig is om te mogen spreken. En dat hij niet gehinderd zal worden door de warmte, maar dat zijn ogen op u de Heere zouden mogen zijn. En zou u hem de woorden in de mond willen geven en de zaken in zijn hart. Ja, dat ook uw knecht verwaardigd mag worden om te wandelen met u. Geef dat, Heere, want dat is uw werk. Maar dat ook wij luisteraars onderwijs mogen krijgen. En dat ook ons niets in de weg zal staan om te luisteren naar uw woord. Kinderen, jongeren en ouderen. Als we hier in de kerk zijn of thuis mee mogen luisteren op dit moment of op een later moment. Heren, laat dit woord nog tot onderwijs mogen zijn. En als we met bijzondere zorgen naar uw huis gekomen zijn of thuis mee zitten te luisteren. Heren, laat ook dat geen hindernis geven. En heren, dan hebben we van verschillende jonge mensen al gehoord dat ze vandaag een blijde boodschap mochten krijgen. Dat ze geslaagd mochten zijn voor hun examen. En we willen u daar hartelijk voor danken. En laat het ook bij onze jongeren zo mogen zijn dat ze het mogen zien als uit uw hand. En dat u de gaven hebt gegeven om dit te kunnen bereiken. Wilt u de ware dankbaarheid dan maar in hun hart geven. Heren, zo zijn onze ogen op u. Wilt u in ons midden zijn als één die dient. We hebben het niet verdiend, maar wij vragen het uit loutere genade om de verdiensten van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zal één keer worden gecollecteerd, terwijl we samen gaan zingen op Psalm 26. Het eerste, het derde en het twaalfde vers. Psalm 26, vers 1, 3 en 12. Na het amen van de prediking gaan wij zingen uit Psalm 43, het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stemmen snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. 43, het vierde vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, als ik u vanavond zou vragen of u naar de hemel wil, dan denk ik dat ik het antwoord wel weet. Wij willen allemaal naar de hemel. Ik geloof niet dat hier iemand vanavond zou zijn die zegt, nee, ik wil niet naar de hemel. Ga ik er toch nog een vraag bij stellen. Als je nou zo graag naar de hemel wilt, waarom dan? Wat wil je daar gaan doen? Wat zou je daarop antwoorden? Nee, dan hoop ik niet dat je vanavond openbaar zou komen als Biliam. Je weet wel, die waarzegger die we tegenkomen in het boek Numeri. Die zei, ik wil wel sterven met Gods kinderen, maar ik wil niet leven als Gods kinderen. Dus het ging Biliam helemaal niet om God. Wat ik wel hoop, dat je door genade met Job zou kunnen zeggen, ik weet, mijn verlosser leeft. Ik zal God aanschouwen. Ik zal hem zien, die voor mij geen vreemde is. Mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. Dat had Job hier op aarde geleerd. Het ging Job om God. Dat maakt de hemel tot hemel. En zo leefde ook Henoch, die we als tweede tegenkomen in Hebreeën 11 in de geloofsgalerij. Waarom zou Paulus hem nu als tweede gaan noemen nadat hij eerst iets gezegd heeft over Abel? Dat ligt op zich wel voor de hand, want nadat hij over Abel gesproken heeft, waar wel het een en het ander van beschreven staat, ja, dan is eigenlijk de volgende geloofsheld waar wel het een en het ander van beschreven staat in Gods woord, Henoch. En dat moet Paulus voor ogen gesteld zijn toen hij verder begon te schrijven, om de Hebreeën te laten zien wat het leven des geloofs is en ook de volharding van het geloof. En daarom komt hij met Henoch. En om te weten wie Henoch was, en ook om een indruk te krijgen van het grote wonder dat hij wandelde met God, gaan we ook stilstaan bij de tijd waarin hij geboren werd en waarin hij opgroeide. En daarom gaan we eerst maar een streepje zetten in onze tekst in vers 5 onder de naam Henoch. De apostel Paulus is niet de enige geweest die wat geschreven heeft over Henoch die wandelde met God. We hebben samen twee andere gedeelten gelezen. Mozes heeft er wat over mogen schrijven in Genesis 5. En ook de apostel Judas. Zelfs komen we de naam Henoch toch tegen in het Kroniekenboek, waar het geslachtsregister te vinden is van Adam tot Abraham. En wanneer we nou al deze schriftplaatsen eens bij elkaar voegen, dan kunnen we wel het een en het ander te weten komen over het leven van Henoch. Ja, hij staat bekend als de man die wandelde met God, zoals dat ook van Noach beschreven staat. En dat is juist zo bijzonder, gemeente, dat er hier in de tekst gesproken wordt van iemand die wandelde met God. En als je dan bedenkt in welke donkere tijd hij werd geboren. De apostel Judas die zegt dat hij de zevende is van Adam. De zevende generatie na de schepping van Adam, dat blijkt ook uit Genesis 5. Hij leefde dus in de eerste wereld, de wereld voor de zondvloed, en we weten dat de mens toen enorm oud werden. We komen leeftijden tegen van 700 tot bijna 1000 jaar. En omdat deze mensen al vroeg kinderen kregen en de aarde zich vermenigvuldigde, ontstond er een situatie dat Adam nog leefde toen Henoch geboren werd. Dus Adam heeft de zevende generatie gezien. Henoch, de zevende van Adam. En de vorige keer was het Abel. de eerste van Adam. Maar of je nou de eerste van Adam bent, of de zevende van Adam, of de miljoenste van Adam, allemaal uit Adam. En daar zitten we weer vanavond, gemeente. Als Adamieten. Zoals een oude uitdrukking het zegt, allemaal van dezelfde lap gescheurd. Allemaal van Adam. En dat betekent altijd weer die ontzaglijke werkelijkheid. We zijn diep gevallen zondaren. We zijn in zonde ontvangen en geboren. En daarom des doods schuldig. Dus Henoch ook. En we zullen straks wel horen dat hij zelfs 65 jaren van zijn leven in de zonden geleefd heeft, buiten de gemeenschap met God. En om in de zonde te kunnen leven, in de tijd waarin hij nog geboren werd, had hij de tijdsomstandigheden helemaal mee. Wat was dat eigenlijk voor een tijd? Waarin hij nog wandelde met God. Om dat helder te krijgen, ga ik vanavond nog iemand noemen die de zevende van Adam is. Nee, deze man komt niet uit de geslachtslinie van Set, waarvan gezegd wordt dat ze in de dagen van Enos de naam des Heren begonnen aan te roepen, maar deze persoon die komt uit het zondige geslacht van Kain. Wie is die andere zevende van Adam dan? Lamech. Nee, niet Lamech, de vader van Noach, maar een andere Lamech. En van hem en zijn gezin staat het een en het ander in de Bijbel beschreven, en het heeft de Heilige Geest goed gedacht om dat in het Gods woord een plaats te geven, om een indruk te krijgen van de omstandigheden waarin Henoch werd geboren. Dat gezin van Lamech, de familie van Lamech, wordt ons geïllustreerd in de schrift als een zeer vooruitstrevend gezin. Ze blijken nog succes te hebben ook in het leven. Ze maken carrière en de kinderen die Lamech gekregen heeft, die hadden heel veel in hun mars. En ze hadden ogenschijnlijk ook eerbare beroepen. Denk aan Jabal, dat was de oudste, die zocht zijn werk in de veehouderij. En hiermee gaf hij de economie van zijn dagen een flinke opbloei. En dan komen we Jubal tegen. Die staat ons bekend in de schrift als iemand die muziekinstrumenten maakte. Harpen, orgels, wat het dan ook zijn mogen. Maar waartoe heeft hij die muziekinstrumenten eigenlijk gemaakt? Nergens vinden wij iets van deze Jubal over de vrezen des Heren, het wandelen met God. Nergens vind ik in dit geslacht wat ik wel in het geslacht van Enos vind, namelijk dat ze de naam des Heren gingen aanroepen. En daaruit moeten we wel de conclusie trekken, gemeente, dat deze muziekinstrumenten werden gebruikt voor het wereldsvermaak van die dagen. En dan de derde zoon van Lamech, dat was Tubal-Kain. Hij was een uitvinder, voor die dagen een techneut. Hij had een behoorlijk verstand om dingen uit te vinden. Hij deed heel veel met koper en ijzer. Met recht zou hij een vader van de techniek genoemd kunnen worden in de oude wereld. In Genesis 4 vers 22 wordt hij een leermeester genoemd. En als je dan naar het Hebreeuwse woord gaat kijken, wat vertaald is met leermeester, dan kom je uit bij een werkwoord dat betekent scherpen. Scherpen in de zin van een zwaard scherpen. En daarom denken vele verklaarders dat Tubal-Kain een uitvinder van wapens is geweest, die tijdens oorlogen werden gebruikt. Nou, dat waren de jongens van Lamech, ook de zevende van Adam. Vooruitstrevend, maar zonder God. En ze laten iets zien van de tijd waarin Henoch leefde. Een tijd van horizontalisme. Een tijd waarin geen rekening werd gehouden met de Heer en zijn dienst. Een tijd waarin de mensen leefden alsof er geen oordeel zou kunnen komen, alsof er geen eeuwigheid was. De mens stond centraal met het kennen en het kunnen. En alles draaide om het hier en nu, alsof iedereen op aarde zou blijven. En dan Lamech zelf, de vader van die drie jongens. Wat was dat eigenlijk voor een man? Nou, hij doorbrak in zondige hoogmoed de scheppingsordinantie dat elke man één vrouw zou bezitten. Hij nam twee vrouwen. Waarom? Ach, deze man was zo diep in de zonde verzonken dat hij niet meer verstond wat de rijke tere gave van de seksualiteit was die de Heer in het paradijs geschapen heeft. Hij werd gedreven door zondige lusten. Aan één vrouw had hij niet genoeg. Seksualiteit werd voor hem een consumptiemiddel. Eén vrouw als een hulp tegenover hem kende hij niet en wilde hij niet kennen. Een vrouw was voor hem een lustobject. En daarbij komt hij ons voor als een man met een zeer agressief karakter. En dat blijkt wel uit dat moordlustige lied dat hij gezongen heeft, speciaal voor zijn twee vrouwen. Voorwaar, ik sloeg wel een man dood om zijn wonden en een jongeling om mijn builen, want Kain zal zevenvoudig gewroken worden, maar Lamech 70 × 7 maal. Dat was de popmuziek van die dagen. En het laatste wat ik over dit gezin wil zeggen, om dat beeld van die tijd te schetsen, Lamech had niet alleen drie zonen, maar hij had ook nog een dochter en die heette Naema. En volgens de overleveringen was zij een prostituee, die symbool stond voor allerlei seksuele praktijken in die oude wereld. En aan haar moesten alle meisjes van die dagen zich spiegelen. En aan haar mochten de jongens zich vergapen. Gemeente, zo was de oude wereld. Een wereld die zich rijk maakte voor het oordeel. Een wereld die zoveel overeenkomsten heeft met de tijd waarin wij leven. Een wereld waarvan je zou zeggen, zou daar nog wel geestelijk leven te vinden zijn? Zou de Heer in zo'n tijd en in zo'n situatie nog werken? Zouden er in zo'n goddeloze wereld nog wel kinderen van God kunnen zijn? Ja, toch wel. Toch wel. Want in die tijd, in die wereld, in die omstandigheden, werd Henoch geboren. En groeide hij op. En wat zegt Paulus nu van deze Henoch? En dan gaan we verder lezen. En dan sla ik het eerste stukje van vers 5 even over. En dan gaan wij naar het tweede gedeelte van vers 5 en vers 6 neem ik daarbij. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk goden te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is degene die hem zoeken. Ja, Henoch. Hij leefde dus in een goddeloze omgeving. In die tijd die voorafging aan die ontzaglijke zondvloed. En te midden van die omstandigheden staat er in de Bijbel, hij wandelde met God. Hoe is dat toch gekomen? Bij nauwkeurig schriftonderzoek blijkt dat dat niet altijd zo geweest is in het leven van Henoch. Henoch, die zo teer wandelde met God, wandelde niet vanaf zijn kinderjaren met God. Ook hij was in zonde ontvangen en geboren. En feitelijk ten diepste was hij net zo slecht als Lamech. De andere zevende van Adam, al kwam dat misschien zo niet openbaar in zijn leven. En toch heeft deze Henoch God mogen behagen. Hoe komt dat? Dan moeten we eerst omhoog kijken, gemeente. Dat was vrije gunst die eeuwig God bewoog. Om in dat goddeloze, die goddeloze wereld nog mensen lief te hebben. Waaronder Henoch. Dat Henoch God behaagde. Dat hij een welbehagen in God had. Dat was genade. Genade alleen. En weet u waar dat nou vandaan kwam? Hoe kwam het toch dat Henoch God leerde behagen? Daar ging wat aan vooraf. Wat dan? Dan luisteren we even naar het engelenlied. In de velden van Efrata. Die hebben het gezongen. Van dat geheim wat daarachter zit. Ere zij God in de hoogste hemelen. En vrede op aarde. In mensen een welbehagen. Dat was het. God had Henoch van eeuwig lief gehad. En daarom had hij hem als een verloren zondaar getrokken met koorden van goedertierenheid. En dat in die goddeloze tijd. Zeg moeder, zul je niet wanhopen als je je kind denkt. Zeg grootvader, zul je niet te moedeloos worden als je ziet op de tijd waarin we leven. Henoch werd gegrepen en wandelde met God. Wanneer is dat gebeurd eigenlijk? Ook dat kunnen wij weten. Hij was 65 jaar. Toen begon hij te wandelen met God. Dat kunt u vinden in de eerste schriftlezing. Genesis 5 vers 21 en 22. En dat was op een bepaald moment. Want toen hij 65 jaar was, werd er in het gezinnetje van Henoch een jongetje geboren. En ze hebben hem de naam Methuselah gegeven. En vanaf die tijd, zo laat de schrift weten, begon Henoch te wandelen met God. En dat heeft hij 300 jaren mogen doen, want hij is 365 jaar geworden en toen nam de Heer hem weg. Maar die eerste 65 jaar wandelde hij niet met God, maar in de zonde. En misschien niet zoals het eraan toe ging in dat gezin van Lamech, de zevende van Adam. Maar toch, hij was een zondaar die niet wandelde met God. O, bij een Henoch zal het wel anders gegaan zijn. Henoch kwam uit het geslacht van Set, weet u wel. Dat is dat geslacht waarin de Heere werkte. Dat is dat geslacht waar de naam van de Heere werd aangeroepen. En ongetwijfeld is ook Henoch als kleinkind meegenomen naar de samenkomsten. Om daar de naam van de Heere aan te roepen. Maar hij was onbekeerd. Hij was ook een mens waarvan later Jesaja zal zeggen: dit volk nadert mij met de mond en zij eren mij met hun lippen, maar hun hart doen zij verre van mij. Ziet u wel, gemeente, dat het altijd waar is dat als je in de kerk bent, dat het nog geen garantie is dat je geestelijk leven hebt en dat je daarmee wandelt met God. Ook niet als je uit een godzalig geslacht komt, genade is geen erfgoed. Daar vind je op het erf van Gods verbond zoveel rijke jongelingen, die alleen maar godsdienstig zijn aan de buitenkant. Moet de Heer dat misschien vanavond ook van u en van jou zeggen? Wel in de kerk, maar niet van de kerk met een hoofdletter. Dan man je ten diepste nog steeds naar het goeddunken van je eigen hart. En dan weet je ook niet wat het is om te wandelen met God zoals Henoch dat mocht betrachten. Dan ben je feitelijk, en dat klinkt heel hard natuurlijk en heel scherp, maar wel heel eerlijk. Dan ben je met al je godsdienst feitelijk goddeloos. Godsdienstig goddeloos. En toch komt dan de Heere vanavond. En hij zegt zo welmenend, onbekeerde zondaar: ook al zit je trouw in de kerk, wat goed is, bekeer je toch tot mij. Want ik heb geen lust in je dood, maar daarin dat je zou bekeren en leven. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Luister eens wat Micha schreef. Wat eist de Heere van u? Hoor je dat, gemeente? Wat eist de Heere van u? Dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met God. Kijk, dat eist de Heere van u en van jou en van mij. Maar hoe is dat toch mogelijk? Heere, hoe wandel ik toch met u? Hoe zal ik toch oprecht zijn? Ik kan aan die eis niet voldoen. Maak van dat bevel dan een gebed. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Zo zal ik in uw waarheid wandelen. Want zie eens naar Henoch. De Heere kwam in zijn leven. En toen begon het wandelen met God. Hij was 65 jaar, zo zei ik net. En op die leeftijd werd er in het gezin een zoon geboren. Methusela. Toen kwam hij tot bekering. Toen werd hij stilgezet. Toen begon het wandelen met God. Wat heeft de Heere daar dan voor willen gebruiken? Wel, gemeente, de Heere heeft de ogen van Henoch geopend voor de tijd waarin hij leefde en het goddeloze mensdom om zich heen. Hij kreeg oog voor de goddeloosheid van de tijd. En hij heeft verstaan, dat kan God niet aanzien. Hij heeft verstaan dat de wereld zich rijp maakte voor de oordelen van God. De wereld waar Henoch ook deel van uitmaakte. En zijn vrouw en zijn pasgeboren jongetje. Maar o, toen hij dat zag en dat inzag dat God met zijn oordelen zou komen vanwege de goddeloosheid, wie zou dan voor God kunnen bestaan? Dat is gaan wegen op zijn ziel. En niet alleen zijn eigen onbekeerde staat, maar ook de ziel van zijn kind is gaan wegen. Want gemeente, de Bijbel, die maakt ons duidelijk dat er een verband bestaat tussen de geboorte van Methusela en de bekering van Henoch. En dat kunnen we op twee manieren zien. Allereerst is het heel opmerkelijk dat het jongetje de naam Methusela kreeg. Want de naam Methusela betekent: hij sterft als de verwoesting komt. Nou, zo ga je je kind toch niet noemen. Je gaat toch zo'n pasgeboren babytje niet noemen. Hij sterft als de verstoring komt. Maar Henoch kon niet anders meer. Hij kreeg profetisch licht. En het is gebeurd ook, gemeente, want Methusela is heel oud geworden, bijna 1000 jaar, en is vlak voor de zondvloed gestorven. Hij sterft als de verstoring komt. Daar is Henoch achtergekomen. Daar kreeg hij licht over. God komt met zijn oordelen. En dat blijkt ook, en dat is het tweede bewijs, uit de brief van Judas. Henoch is daarvan gaan spreken. Henoch werd een profeet in die goddeloze tijd. En hij zei: zie, de Heer is gekomen met zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen vanwege al hun goddeloze werken die zij goddelooslijk gedaan hebben en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen hen gesproken hebben. God was tot hem gekomen met een boodschap dat hij de goddeloze wereld gaat oordelen, zal gaan straffen en alle mensen die niet wandelen met God zullen verloren gaan. En dat sloeg naar binnen bij Henoch. Henoch dacht: ik wandel niet met God. Als God nu met zijn oordelen komt, ga ik verloren. Hij zag de werkelijkheid van zijn leven. Een leven zonder God. Een leven in de zonde. En eens moet hij sterven. De dood is gekomen als de straf op de zonde. Niet alleen voor Henoch zelf, maar ook voor zijn vrouw en voor zijn kind. Want wie zal een reine geven uit een onreine? Niet één. De geboorte van zijn zoon bracht hem bij het sterven van zijn zoon en van hemzelf. En dat naar het oordeel van God. Sterven, dat is God ontmoeten. En dat kon Henoch niet. Hij was er een van Adam. Henoch heeft door Gods geest geleerd wat het is om een zondaar te worden voor God. Hij heeft geleerd om oprecht zijn zonde te belijden en toe te stemmen dat God recht is in al zijn weg en werk. Ja, en als dat naar binnen slaat, gemeente, als dat een werkelijkheid voor je wordt, dan komt er een breuk met de zonde. Dan moet de zonde ook de deur uit. Want het is ook heel aannemelijk dat in die eerste 65 jaar Henoch ook buiten de kerkdeuren keek. En het is heel aannemelijk dat Henoch ook een schakelaar was. Zo in de kerk en zo in de wereld. Hoe ik dat weet? Nou, in Genesis 6 vers 2 lees ik dat de zonen uit het geslacht van Seth zochten contact met de dochters uit het geslacht van Kaïn. En als de kerk, als de wereld in de kerk komt, gaat het niet goed. Maar als de Heere dan komt in je leven en je gaat de zonde zien en je gaat zien hoe waard de Heere het is om gediend te worden, dan komt er een breuk met de zonde en dan moet de zonde de deur uit. Nou, zo zal het ook met Henoch vergaan zijn. Toen leerde hij door genade de naam des Heeren aanroepen. Dat is de naam van de God van het verbond. Want bekering is niet alleen een afkeer van de zonde, maar ook een heenkeer tot God. Henoch is tot God gekomen. Zoals die verloren zoon in die gelijkenis tot de vader kwam. Hij leerde God kennen zoals hij is. Want die tot God komt, moet geloven dat hij is. Ja, rechtvaardig. Hij moet de zonde straffen. Henoch heeft het geleerd. Gij zijt volmaakt. Gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Uw loon, uw straf, beantwoord aan uw eer. Maar dat niet alleen. Want toen hij tot God kwam en moest geloven dat God een werkelijkheid was voor hem, ontdekte hij niet alleen dat God rechtvaardig was, maar dat die God ook een barmhartig en een genadig God is. En dat deed hem zijn knieën buigen en roepen: och Heere, och wie het mijn ziel door u gered. Toen hoorde God: hij is mijn liefde waardig. De Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. De Heere heeft naar hem willen horen. De Heere heeft zijn gebeden willen verhoren. En toen heeft de Heilige Geest het ware geloof in zijn hart gelegd. En toen kreeg hij te verstaan wat van geslacht op geslacht doorgegeven werd. Wat God in het paradijs geopenbaard had van de komende Messias, dat kreeg grote waarde voor Henoch. Dat deed hem God zoeken, maar ook God vinden, want God is een beloner voor degene die hem zoekt. Over hem is het een wonder geworden, en ik zal vijandschap zetten tussen u en deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad. En dat zelf zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de versnen vermorzelen. Henoch kreeg een vergezicht op Christus. Anders had hij nooit met God kunnen wandelen. Dat gelooft u toch wel? Hoe zullen twee te samen wandelen, tenzij dat ze bijeengekomen zijn? Maar tussen God en een zondaar ligt zoveel, zoveel. Dat het wandelen met God zomaar niet kan. En daarom moeten eerst die grote blokkades, die bergen van zonde, die hemelhoge schuld die ook Henoch had, moeten worden weggenomen. Dan zou hij pas kunnen wandelen met God. Dus u voelt wel aan, ook in het leven van Henoch werkte de Heilige Geest aan op de kennis van Christus. om door Christus gemeenschap met God te hebben en met God te kunnen wandelen. En in dat licht komt ook deze avond de oproep tot u, tot jou en tot mij. Gewen u aan de Heere en heb vrede. Is het u daarom te doen in uw leven? Is dat getuigenis al in uw hart gelegd door het woord en door de geest? Henoch heeft getuigenis bekomen dat hij God behaagde. En dat zijn we eerder tegengekomen bij Abel. Getuigenis bekomen. En bij Abel staat dat hij getuigenis bekwam dat hij rechtvaardig was. O, wat een wonder als een mensenkind dat getuigenis mag ontvangen. Dat op grond van het bloed van Christus de geest met uw geest gaat getuigen dat je een kind van God bent. Dat je zonden vergeven zijn. En dat je door het bloed gekocht bent tot het eigendom van Christus. O, als dat getuigenis van binnen wordt gewerkt, dan kun je zingen. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Want ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Maar wat staat er nu heel specifiek van Henoch? Hij bekwam getuigenis dat hij God behaagde. Toen werd de diepe betekenis van zijn naam waar. Want Henoch betekent toegewijd. Hij raakte toegewijd aan God. In de Septuaginta, dat is de Griekse vertaling van het Oude Testament, daar staat in Genesis 5 vers 22... in het Hebreeuws dan, Henoch wandelde met God, maar de Griekse vertaling zegt, Henoch behaagde God. En wat doet Paulus in onze tekst van vanavond? Hij grijpt terug op Genesis, maar dan gebruikt hij de Septuaginta. En daarom is dat wandelen met God, heeft alles te maken met het behagen van God. Dus doordat Henoch wandelde met God, behaagde hij God. Wat wil dat zeggen, wandelen met God? Je zou kunnen zeggen, rondwandelen. Overal waar je naartoe gaat, is de Heere er. Tweede betekenis, je gaat doortrekken. Je reist door deze wereld heen naar de eeuwigheid met God. En de derde betekenis is oversteken. Als je dan aan het einde van je leven komt, mag je met God oversteken naar de hemelse heerlijkheid. Daar heb je de diepe betekenis van het woordje wandelen. Zo wandelde Henoch door genade. En omdat hij door genade wandelde met God, behaagde hij God. 300 jaar wandelde hij rond op aarde. Dan moet u daar wel een helder beeld en een realistisch beeld van hebben. Henoch had natuurlijk ook gewoon een baan. Henoch was vader in een gezin. Henoch was de oudste in het gezin en had je dikwijls ook nog wel eens bepaalde taken in de politiek of in de samenleving. Henoch die had heus geen leven met veel vrije tijd. Hij had een druk bezet leven. En toch wandelen met God. Ja, dat kan. Het is maar hoe je de dingen doet. Henoch wandelde met God. Wandel u ook met God? Wandel jij met God? Wandel ik met God? Dat is toch de opdracht die de Heere geeft. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Als dat werkelijkheid wordt, dan begint dat wandelen met God. Dan wil je ook leven zoals de Heere dat van je vraagt. Dan word je oprecht, eerlijk. En dan wil je niet meer zondigen. Dan wil je doen wat de Heere van je vraagt. En toch ontdek je die zonde. En dat doet smart. Nee, dat wandelen met God kan nooit buiten Christus om. Daar heb ik zojuist iets van gezegd. En daarom komt er een wandel met Christus. En wie wandelt met Christus, leert wandelen met God. Wandelen betekent ook volgen. Nee, dat is niet altijd makkelijk. Want de weg van de Heer, het wandelen met God, gaat soms door diepe dalen, door stromen, door vuur. En toch, als je in de moeilijkheden, in de tegenspoeden mag wandelen met God, blijft het waar. Hier scheen ons het water te overstromen. Daar werden wij bedreigd door het vuur, maar God deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons ter goeder uur. Weet u wat ook bij dat wandelen met God hoort? Wat echt onmisbaar is in die wandeling? Het gebedsleven. Nou, leg je leven er eens naast. Wat doet u nou als eerste als u 's morgens wakker wordt? Wat doe jij nou als eerste, jongeren, kinderen? Zoek je dan eerst de Heere? Om hem te danken voor de afgelopen nacht, dat hij je bewaard heeft, maar ook om te vragen, Heere, wilt u mijn zonde vergeven die ik in onwetendheid gedaan heeft? Soms van die zondige dromen. David wist dat en die beleed zijn verborgen afdwalingen. En dan kracht vragen voor de nieuwe dag. En als je zo de dag doorgaat, natuurlijk, je moet naar school, je hebt je werk binnenshuis en buitenshuis. Maar is daar toch dat gedurig bidden? Dat hoort bij het wandelen met God. Als er een zonde op je afkomt, Heere, bewaar me toch. Heere, bedien mij uit uw volheid. Heere, geef mij gemeenschap met u. Bewaar me toch, Heere, voor alle gevaren om mij heen. En als je iets moet doen wat niet lukt, Heere, help mij toch. Weet je wat David zegt? Ik verwacht u de ganse dag. Want er komt zoveel op je af. Hoe zul je staande blijven in deze goddeloze wereld? Hoe zul je trouw je werk kunnen doen? Totdat de avond valt. Om niet eerder te kunnen gaan slapen en weer je knieën te buigen. Weer tot die grote God te gaan die heel je leven gezien heeft van de achterliggende dag. Om opnieuw je zonde te belijden. Maar ook te danken voor alles wat de Heere je gaf. En tegelijkertijd weer te vragen, Heere, wilt u vannacht over mij waken? Bewaart u mij voor de zonde en gevaren en dat ik morgen ook weer wakker mag worden? Wandelen met God. Kijk, dat mocht Henoch nou doen door het geloof. En daarmee behaagde hij God. En dan kon hij het er niet altijd voor houden. En was hij het ook niet altijd bewust. Maar met dat hij God behaagde, gaf hij God de eer. En weet u, gemeente, hoe meer Henoch wandelde met God, hoe intenser die wandeling met God werd hier op aarde, hoe moeilijker het voor Henoch werd om hier op aarde te blijven. In deze goddeloze wereld, in die God onterende tijd. En terwijl hij het zelf niet in de gaten had, was de Heere bezig om Henoch rijp te maken voor de hemel. Want toen het Gods tijd was, nam God hem weg. En dan gaan we naar het eerste deel van vers 5. Door het geloof is Noach weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zien zou. En hij werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Henoch werd weggenomen van de aarde. Hij kon er niet meer leven. Vanwege de zonde niet, maar ook vanwege vijandschap niet. Want u gelooft toch wel met mij, gemeente, dat als er werkelijk een wandel met God komt, dan blijft dat niet verborgen. En het gaan mensen om je heen merken. En dat zullen ze ook bij Henoch gemerkt hebben. En sommige mensen kregen respect voor Henoch. Maar anderen werden boos op Henoch. Ook omdat Henoch een profeet was die waarschuwde voor het naderende oordeel. En reken maar dat dat gepaard ging met aanwijzen van de zonde. Maar al die mensen leefden hun geruste leven. Leefden de zonde uit en daarin wilden ze niet in gestoord worden. En toen Henoch kwam met zijn waarschuwingen, kwam de vijandschap. Dat blijkt ook uit onze tekst. Dat valt zo 1, 2, 3 niet op. Maar als je de tekst grammaticaal gaat ontleden, kom je er wel achter. God nam Henoch op zijn tijd op in hemelse heerlijkheid. Zo begint vers 5. Maar dan herhaalt Paulus dit wonder en zegt: en er werd niet gevonden, daarom dat God hem weggenomen had. Dat is een wat eigenaardige volgorde, maar wel een juiste volgorde. Eerst wordt gezegd, Henoch wordt niet gevonden, en daarna komt de oorzaak, want God had hem weggenomen. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat Henoch werd gezocht, maar niet gevonden. En toen nam de Heer hem weg. Hij kon niet meer gevonden worden. En wie hebben hem gezocht? Zijn vijanden. Dat vind je bij alle verklaringen. Mensen die zich geërgerd hebben aan zijn levenswandel. Mensen die zich geërgerd hebben aan hun ernstige woorden. Degenen die ook zo'n agressieve geest hadden, zoals Lamech, weet u wel, die zevende van Adam. Ja, en dat hoort ook bij het wandelen met God. Dan moet je maar niet raar van opkijken als je last krijgt van vijandschap en verdrukking. Later zal de Heer Jezus toch zeggen, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar die verdrukking is altijd een verdrukking van 10 dagen. Er komt een einde aan de verdrukking van Gods kinderen hier op aarde, wat het dan ook zijn mogen. Zo kwam er ook een einde voor Henoch. Hij werd weggenomen. En toen kon geen enkele doodsvijand meer bij Henoch komen. Niet één doodsvijand kon Henoch nog kwaad doen. Hoe werd hij dan weggenomen? Nou, dat was een daad van God. God nam hem op in zijn heerlijkheid. En toch, zegt Paulus, door het geloof is Henoch weggenomen geweest. Wat zou dat betekenen? Dat is nog niet zo makkelijk om dat uit te leggen. Dat Henoch door het geloof werd weggenomen. Je zou het zo kunnen zeggen, Henoch zag de dood niet. Hij smaakte de dood niet eens. Hij werd met lichaam en ziel in één keer veranderd en overgezet in de hemelse heerlijkheid bij God. Je zou het zo kunnen zeggen, het geloof werd op dat moment zo sterk, zo groot, dat geloof kwam tot zo'n ongekende hoogte, dat er zo'n kracht in meekwam, dat hij heel sterk aan Christus werd verbonden. En dat Christus hem bij wijze van spreken bij de hand nam en zei, Henoch, u hebt nu door mij met God gewandeld. Nog een paar stappen, Henoch, en dan ben je thuis. Kom, geef mij uw rechterhand en ga in de vreugde uws Heren. Ja, gemeente, dat geloof van Henoch werd zo groot, zo sterk. Hij werd op zo'n bijzondere manier aan Christus verbonden, dat hij met eerbied gesproken de kans niet meer kreeg om een laatste adem uit te blazen. Hij zag de dood niet, maar ging ten hemel in en erfde koninkrijken. Je zou zo afreizen, hè? Nee, dat gebeurt eigenlijk niet meer. We weten het van 2, misschien 3, maar ik denk 2. Henoch en Elia, die vurige wagens en paarden. En sommigen denken ook dat Mozes zo werd weggenomen. Zijn graf is nergens te vinden en het is heel opvallend dat Mozes samen met Elia op de berg ter verheerlijking verscheen. Maar hoe het ook zij, deze mensen gingen zonder de dood te zien naar de hemel. En al zal dat nu niet zo meer zijn, er moeten ook Gods kinderen door de doodsjordaan, waarbij de ene keer de doodsjordaan vol water is en de andere keer nauwelijks water dat ze zo kunnen afreizen. Maar toch, het sterven van een kind van God is erven. Dan mag je ontslapen in Christus. En dan word je ook opgenomen in hemelse heerlijkheid uit deze wereld. En het hoort bij een gezond geestelijk leven, als er toch momenten zijn dat die sterke begeerte in het hart ligt. Dat kan zijn als je zo'n last van de zonde hebt en je krijgt die zonde er niet onder. En je zou zo graag de Heere volmaakt willen bedoelen en tot eer van hem willen leven. En je komt er elke keer weer achter, hier op aarde lukt het niet. Het gaat niet. Altijd weer dat overgebleven zondige vlees. Dan kan het wel eens zijn dat je met Paulus zegt, ik wenste wel ontbonden te zijn en met Christus te wezen. U die God vreest, mag dat wel eens zo zijn? De tijd komt dat je opgenomen wordt tot God. Wat zal dat zijn? Wat moet dat voor Henoch geweest zijn toen hij thuis kwam? Hij hoeft nooit meer te zondigen. Nooit geen vijandschap meer. Nooit geen ellende meer. Nooit geen zonde meer. Altijd God bedoelen. De drie enige God. Altijd storeloos met hem wandelen. Wat moet het goed zijn in de hemel. Maar als je nou niet, nog niet wandelt met God, dan kom je daar niet, hè. En daarom zoek de Heere en leef. Wandel voor zijn aangezicht en zijt oprecht. En als de Geest dat gaat werken in je hart door het woord, en je mag die genade kennen en wandelen met God, al durf je je nog geen Henoch te noemen, maar dat je toch dat afhankelijke, aanhankelijke leven met de Heere kent, dan kan ik u zeggen, dan kom je thuis, eeuwig thuis. En dan moet je dan door de doodsjordaan, maar dan zal God in Christus er staan om je op te nemen in heerlijkheid. Amen. wij de Heere nog bidden en danken. Heere, zo mocht het woord deze avond gepredikt worden. Henoch werd ons voorgehouden vanuit uw woord die wandelde met God. O, wat moet dat een rijk leven geweest zijn. En Heer, het is ook een rijk leven om met u te wandelen, om met u te leven. En dat is genade alleen. Geef, Heere, dat het ook in het midden van de gemeente gevonden mag worden. Werk het, Heere, tot uw eer. En Heere, laat ook degenen die u vrezen mogen zien welke een heerlijke toekomst wacht om eenmaal bij u te mogen zijn. Maar laat het ook een aansporing zijn voor degenen die u niet kennen, om u te zoeken, om bij dat gelukkige volk te mogen horen. Heer, en als we deze plaats weer gaan verlaten, bewaart u ons op de onveilige wegen. Leid u ons heen naar zondag, om elkaar weer te mogen ontmoeten onder de prediking van uw woord. En wilt u dan ook in ons midden zijn, als één die dient. We hebben het niet verdiend, Heer, maar wij vragen het uit genade, om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen op Psalm 56 en daarvan het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. Gij richt mijn voet dat hij zich nimmer stoot. Gij zijt voor mij een schild in alle nood. Gij hebt mijn smart verdreven. 56 vers 6. Heen in vrede draagt mij u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap door de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.